ja, Hans. Een nieuwe Triathlon Praat. Aflevering 299. Jij bent gewoon weer in België, ik in Nederland. En ik denk wel dat we kunnen zeggen dat we allebei aan het nagenieten zijn. Hè, van, nou ja, wat uiteindelijk echt een meer dan prachtig triathlonweekend was. Hè?
Ja, absurd hoe mooi dat dit triathlonweekend was, Tim. Je hoort het misschien nog ook een beetje. Er zit nog een lichte, stevige krak in de stem. Met dank aan al die geweldige triatleten in Almere zaterdag. En vrijdag en donderdag. En dan nog de award ceremony op zondag. Dus het was mooi. En dan dacht ik zondag, joepie, prijs award ceremony gedaan. Dan kunnen we lekker even achterover gaan hangen en rustig aan doen. Maar dan was er nog 2K Ironman in Nice. En daar kwam je haar met momenten ook wel recht van omhoog staan. Dat was, wat een weekend.
Ik denk echt, Hans, dat het misschien wel het mooiste WK Ironman is geweest wat ik ooit gezien heb. Ja, zijn altijd gevaarlijk hoor, dat soort uitspraken natuurlijk. Want, ja, weet je wel, door de jaren heen hebben we natuurlijk prachtige, geweldige wedstrijden gezien. Maar dit was op zijn minst eentje die we niet heel snel gaan vergeten. Hè. Dit was wel echt een epische strijd ook.
Ja, dit was mooi. Voor ons nog des te mooier met een Belg die lang mee betrokken was vooraan. Ja, en dan die hele ontknoping. Het was echt wel schitterend. Het enige eigenlijk waar ik nog op zat te wachten, Tim, was commentaar van mensen die zeiden van waarom brengen jullie de vrouwen niet in beeld? Maar voor de rest was het helemaal perfect.
Laten we aftrappen toch, Hans, met Almere. Want dan gaan we het gewoon chronologisch doen. En het weekend begon natuurlijk op zaterdag. Althans, eigenlijk al op donderdag. Maar de hoofdwedstrijd op zaterdag met Almere en dan inderdaad gisteren zondag, want we nemen deze op maandag op, zondag, dus dat WK Ironman in Nice.
Ja, ik wou eigenlijk beginnen, Tim, met het WK Marathon. Heb je daar het einde van die wedstrijd gezien?
Het was bijna vergelijkbaar met Almere.
Voilà, daar wou ik toe komen. Dat zijn gewoon copycats. Die hebben gewoon zitten kijken en die dachten, hé, dat kunnen wij ook.
En ik snap het hoor, Hans, want ik moet zeggen, kijk, ik heb natuurlijk ook wat videobeelden, ik wilde zeggen finishbeelden gemaakt bij de finish van Will Draper en Tristan Olij. En als je ziet dat die video nu al over de 500.000 keer is bekeken en krankzinnig veel gedeeld is, heel veel reacties, heel veel likes. Dit zijn de dingen die echt goed lopen natuurlijk. Hè. Dit willen de mensen zien.
Ja.
Het was krankzinnig spannend. Maar laten we eerst even nog één dagje eerder gaan. Want we hadden natuurlijk op vrijdag de Triathlon Praat live. En dat was ook leuk, hè Hans? Ik kan niet anders zeggen. Want het was echt tof om kort voor de wedstrijd met Tristan en met Els te praten. Nou, we hadden niet helemaal geluk met het weer, want het regende. Maar toch stonden er overal wat mensen te kijken. Was ook leuk dat je dat hoorde in die podcast, dat je die mensen hoorde klappen voor Els en Tristan en zo. Dus het was echt leuk. Het was een leuk succes, vond ik het.
Ja, inderdaad. Dat blijft toch altijd tof om te doen. Zorgt ook altijd wel voor klein beetje extra stress aan mijn kant, dat allemaal technisch goed gaat, maar dat werd perfect verzorgd ook door de mannen van de geluidsinstallatie. Dus ik vind dat echt wel leuk om te doen. Dat maakt het nog net iets toffer om dat met publiek erbij te doen. En zowel met Tristan als met Els als met Jort, het was super tof, ja.
Hoe deed Mikkel Okart het eigenlijk anders? Ja, die was, hij ging niet zo goed, hè?
Die was eerst, hè?
Eerste van achter, of niet?
Met een nul erachteraan, maar tiende uiteindelijk.
Maar Hans, zonder gekheid, we gaan het over die finale hebben. Want kijk, dat is wat iedereen bezig hield, hè? De strijd tussen Tristan en Will Draper. En ja, ik vind het toch een beetje moeilijk, Hans. Want ik heb ze natuurlijk allebei geïnterviewd. Voor de mensen die het gemist hebben, maar dat zullen er niet veel zijn, vermoed ik. Tristan Olij die neemt op een gegeven moment, nadat hij eigenlijk de hele dag heel sterk in die achtervolgende groep raced, een hele goede indruk maakt ook. Ik sprak hem een paar keer tijdens die wedstrijd natuurlijk en toen zei hij al van, ik voel me goed. Hij knikte een paar keer ja, duimpjes omhoog, lachen af en toe. Dus dat zag er echt heel goed uit. Neemt dan op 28 kilometer in die marathon de leiding over.
Van Robert Callin, op een goede manier, Tim, want dat mag er ook wel bij gezegd worden. Hij heeft zich niet geforceerd door er meteen naartoe te lopen, is gewoon een zeer, mij leek het al sinds zeer constant tempo gaan lopen. En dat verschil, dat werd altijd maar kleiner en kleiner en kleiner, maar hij heeft dat heel gestaag gedaan.
Ja, en heel erg met het kopje ook, want ik heb ook op de motor de eerste twee looprondes, vrijwel helemaal met hem meegereden. En toen zei hij bij het ingaan van de tweede ronde, dus dan heb je een kilometertje of 10 gehad, Toen zei hij, van, hij keek naar zijn horloge en toen zei hij, ik moet niet te hard gaan, Tim. Ik moet niet te snel naar hem toe lopen, want het gaat net even te hard. Dus hij was zich heel erg bewust ook van nou ja, het tempo dat hij zelf aankon en dat hij dus inderdaad niet te snel naar die koppositie moest toelopen. Nou, dat heeft hij heel slim gedaan. Neemt dan de koppositie uiteindelijk dus wel naar die 28 kilometer over. En eigenlijk, Hans, leek niks meer in de weg te staan voor die overwinning. Maar de mensen die misschien scherp op die app zaten te kijken, die zagen dat die Wild Draper, debutant, steeds eigenlijk op een seconde of 50 achter Tristan bleef schommelen. Dus die was ook goed bezig. En ja, tot we op een gegeven moment 5 kilometer voor de finish kwamen en zagen dat het nog 38 seconden of 36 seconden was.
Ja.
En toen kwam ineens dat laatste meetpunt, 1 kilometer voor de finish, 8 seconden. Ja, en toen was het natuurlijk, weet je wel, iedereen zat op dat scherm te kijken in het stadion van wat gaat hier gebeuren? Ja, en Hans, ja, misschien moet jij het zeggen, maar dit was vanuit Nederlands perspectief een groot drama, hè?
Ja, 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 want er was eerst bij ons aangekondigd van wordt dit de ereronde van Tristan Olij toen hij de laatste ronde inging. En dan zag ik Will Draper komen op iets meer dan een minuut van hem op dat moment, ingaan van de laatste 10 kilometer. En toen had ik al zoiets dat ik dacht, wow, dit zou nog wel eens bijzonder spannend kunnen gaan worden. Maar ik had de indruk dat Tristan het nog wel onder controle had. Maar ja, dan keken we naar de beelden en zien we ze de esplanade opdraaien waar het een beetje nat was. En daar neemt Wild Draper gewoon pontificaal de binnenbocht. En ik denk dat dat het moment is dat Tristan gekraakt is. En heeft nog geprobeerd, maar als je aan het einde van een volledige triathlon zit, na 3,8 kilometer zwemmen, na 180 kilometer fietsen met flink wat wind, en met 42 kilometer lopen, Tim, ja, dan, als je dan nog moet gaan sprinten om de overwinning, ja, dat was echt krankzinnig. Ja.
Wild Draper, die zei na afloop dat op het moment dat hij het gaatje had gedicht, dus nou ja, 400 meter voor de finish, 300 meter voor de finish, dat hij toen al wist dat hij hem zou winnen. Want hij zei ja, ik wist gewoon dat in een sprint zou Tristan me niet gaan pakken. Ja, en dat is dan ook wel een beetje het vertrouwen wat je als short distance specialist hebt, toch? Want ja. Ik bedoel, dan weet je gewoon dat je snelheid hoog is. Ook na een lange afstand is je snelheid nog redelijk hoog qua explosiviteit.
Ja, ja, Tristan zei bij mij in het finishline interview van ja, hij moet aan 3:30 gelopen hebben, want Tristan was nog altijd op tempo 3:40. Aan het lopen in die slotfase. En zei, ja, dat heeft hij blijkbaar effectief gedaan. Tristan baalde wel dat hij zei, ja, ik heb verkeerde informatie doorgekregen. Ik dacht dat het gat nog altijd 50 seconden was. Maar later op de avond zaten we nog samen een hapje te eten toen ik even kort pauze had. En toen zei hij ook wel van, zelfs had ik meer informatie gehad, ik weet niet of ik hem had kunnen afhouden. Gewoon Will Draper was gewoon super sterk en weet je, ja, hij komt van de korte afstand en hij heeft gewoon die explosiviteit, dat merk je. Dus ja, het was een bizar moment. Ik zat ook te hinken op twee gedachten, want rechts van mij in de VIP, daar stond echt de hele bende vrienden en familie van Tristan uit te kijken. Vlak voor mij stonden de ouders van Will Draper met de vlag van het eiland Man. Want dat maakt het ook nog eens speciaal. Er zijn niet zo heel veel top-triatleten die van die Isle of Man komen. En dus ik zie een huilende mama van Will Draper voor mij en ik zie rechts familie en vrienden met een ontzet gezicht van wow, moet hier nog gespurt worden? Dat was echt een moment om nooit meer te vergeten, Tim.
Ja, maar het zijn ook wel vervelende momenten, moet ik zeggen. Want aan de ene kant wil je dan natuurlijk heel erg balen voor Tristan. Aan de andere kant wil je ook heel erg blij zijn voor Will. Je hebt twee totaal uiteenlopende werelden op dat moment. En ik moet ook wel zeggen, wat ik ook wel een beetje, ja, toch wel kloten vond. Kijk, je staat daar je werk te doen en ik moest ook de interviews doen voor Challenge en natuurlijk voor Triathlon. En je wil, je wil horen hoe ze die dag hebben beleefd. En daar komt in mijn geval dan ook bij dat ik eigenlijk, weet je wel, ik heb 180 kilometer met ze meegereden. Ik op de motor dan dus. Ik op de motor natuurlijk, zij op de fiets. En vervolgens dan een groot deel van die marathon ook nog met ze meegereden. Ja, je gaat, weet je wel, je gunt ze natuurlijk allemaal een hele mooie prestatie. En je wil dat ze natuurlijk allemaal tevreden zijn. Maar ja, dat kan natuurlijk niet. Maar als je dan vervolgens een Tristan, die weet je wel, hij was direct na de finish, was hij natuurlijk woedend. Hij was verdrietig. Ja, hij gooide zijn flesje keihard op de grond. Hij liet de tranen eventjes te vrij lopen. En dat is helemaal logisch, want hij zit vol in zijn emoties natuurlijk. En hij had ook voorhand. Weet je wel, hij is topfavoriet. Hij wilde die race echt winnen. Maar ja, Hans, dan moet je erheen met je camera. En dan moet je ook nog eens 2 interviews doen. Ja, dat is wel lastig, weet je wel. Want je gunt hem eigenlijk zijn tijd om even te herpakken. Maar ja, je moet toch ook die interviews doen dan, hè?
Nee, klopt. Ja, same hier. Ik was blij dat de camera's gericht waren op Will en op Tristan. En de mensen, denk ik, ook vooral op hem focusten. Ja, ik heb ze gewoon laten lopen, hoor. Terwijl ik vooral bij Will Draper, toen ik hem aan het interviewen was. En toen hij zijn zegen opdroeg aan Sam, de vriend van Lucy Byron, die vorige week in een ongeval op de fiets overleden is. En ja, dat was wel een moment. Dat is een hele hechte groep. Dat is wat de trainingsgroep van Leeds, zeg maar. Waar dus ook Will Draper deel van uitmaakt. Dus voor hem was het heel emotioneel. Ik denk ook dat hij daar kracht uitgeput heeft om in die laatste kilometer zo hard te gaan. Maar hij vertelt dat en ik besef me dat op dat moment. En dat was nieuws dat vorige week al in 70.3 Ironman Knokke-Heist bij Joanne en mezelf hard was binnengekomen. Maar toen konden we daar niks mee doen, weet je. En nu, ja, omdat Will dan die zege aan Sam opdroeg, ja, dan begon bij mij ook wel lange dagen. Je leeft helemaal mee met die atleten. Dus ik heb het ook laten lopen. En dan had ik nadien Tristan aan de microfoon. En die brak gewoon. Die kreeg gewoon niks gezegd. Ik wou eerst wat in het Engels aan hem vragen. En dan heb ik gezegd van oké, laten we maar naar Nederlands gaan. En dan de focus wel leggen van ja, je vrienden en familie zijn hier. Je wordt Nederlands kampioen. Proberen dat de positieve wat meer te benaderen. Maar dat was een moeilijke, jongen. Oh.
Ja, en dat is natuurlijk, weet je wel, die Nederlandse titel, die kon hem in ieder geval op dat moment natuurlijk gestolen worden. Hè. Daar kwam hij niet voor. En ik ben ervan overtuigd, weet je wel, in de avond en ook de volgende dag was hij natuurlijk alweer veel relaxter. En dan heb je het iets meer een plekje kunnen geven. Maar ja, het is gewoon logisch dat je die tweede plaats, weet je wel, ook een dik persoonlijk record, hè, 9 minuten.
Ja, voilà, of 8 minuten sneller, zeggen, want dat had je het achteraf over.
Dat is gewoon niks waard.
Hij had het er achteraf over, dan ja, het doet 10 minuten van zijn PB af, Tim.
Ja, maar ik moet wel zeggen, ik heb wel echt van hem genoten. Hij heeft echt een hele mooie race neergezet. En ja, ik denk ook wel dat hij Almere daarmee in vervoering heeft gebracht. Ik denk wel dat ik een soort gelijke prestatie heb geleverd. Want als je een tijd voorspelt die uiteindelijk slechts 28 seconden ervan af zit, Hans, dan is je glazen bol weer spot on, hè?
Ja. Had Will Draper hem niet zitten opjagen, dan had hij nog eerder rondje doorheen het stadion kunnen doen en dergelijke. Ja. Had hij er helemaal op gezeten, ja. Maar dat was dan ook wel het enige wat hij juist had, want ik zat natuurlijk wel weer juist met de tweede plaats van Tristan Olij. En we hadden één van alle twee Will Draper bovenaan, dus ik win bij de mannen.
Nou, dat zou je kunnen zeggen, maar je zou ook kunnen zeggen, ik had Tristan Olij en Will Draper in de top 3, en jij hebt alleen maar Tristan Olij goed. En dan heb ik nog de tijd ook goed, Hans. Dus ik wil deze overwinning toch wel even claimen, hè?
Oké, je mag hem hebben. Je mag hem hebben.
Hans, even de weersomstandigheden.
Straks nog heel wat anders, maar eerst verder met Almere. Want de derde plaats, die had ik helemaal niet voorspeld. Hè. Over Will Draper hebben we het eerder gehad. En gezegd van, ja, maar er is wat te veel hype rond en dat het zijn eerste echte volledige is. Want hij had er al eentje gedaan. Dat was Ironman Cascais in 2023. Maar toen was hij geblesseerd en wist hij op voorhand dat hij alleen ging zwemmen en fietsen. Dus dit was eigenlijk zijn echte debuut voor Will Draper. En inderdaad, de hype was real. Maar Will Grace op 3, dat was toch ook wel een beetje een verrassing.
Ja, dat is zeker een verrassing. En dat is ook wel iemand die eigenlijk de hele dag, nou ja, buiten de radar is misschien niet helemaal het woord, maar toch een beetje onopvallend heel erg van voren racete.
Mm-hmm.
En dat is natuurlijk wel een hele slimme tactiek, goede kwaliteit. En ja, door uiteindelijk een hele goede marathon te lopen, pakt hij gewoon die derde plaats. En ja, indrukwekkend. De Britten laten daarmee zien dat ze weer zeer sterk aanwezig zijn. Hè? Want ze pakken bij die mannen dan een eerste en een derde plaats. En bij de dames natuurlijk ook de winst. Dus wat dat betreft, de Noren deden het goed in Nice. De Britten deden het ontzettend goed in Almere. Het waren omstandigheden die passen bij de Britten. Hè?
Ja. Ja, dat alleszins. Zeker zo even over hebben. Ik wil nog even terugkomen op Will Grace eerst, Tim. Want dat was eigenlijk nog redelijk spannend voor de derde plaats. Want Robert Cullen heeft die plek lang in handen gehad. En dan zag je Will Grace strijden met Wojciech Kopiczynski, de Pool. Milan Brons heeft daar ook nog een tijdje mee gespeeld richting dat podium. Dus dat zat eigenlijk achter die eerste twee. En dan aanvankelijk ook nog met Robert Kallen erbij, zat dat allemaal redelijk dicht bij elkaar. En ik vond het een klein beetje jammer voor Kallen, want ook bij hem is het eigenlijk echt in de absolute slotfase dat hij het brons heeft moeten laten lopen. En uiteindelijk is hij vijfde geworden. Ja, dat was ook denk ik wel een zure, want ik moet wel zeggen, Tim, je hebt ernaast gezeten, je hebt het over de omstandigheden. In deze omstandigheden een 4-0-5 op de fiets neerzetten, dat was indrukwekkend.
Dat was heel indrukwekkend, maar daar wil ik eigenlijk even twee dingen over zeggen. Eerst het eerste, want iedereen heeft het dan inderdaad nu over die... Weet je, hij werd op voorhand natuurlijk al aangekondigd, hè? Robert Kallen, die zou wel eens een aanval kunnen doen op dat fietsrecord. Nou, die reed ook knijthard. Maar ook een beetje buiten de radar, als je dat dan toch daarover hebt. Tristan Olij, Hans, die heeft uiteindelijk maar 20 of 30 seconden langzamer gefietst. Hè? Ja. Want die heeft dus in de slotfase natuurlijk die move gemaakt door nog bij Wil Draper weg te rijden. En die heeft ook een 4-0-5 genoteerd. Dus ook Tristan krankzinnig goed gefietst. En dat wisten we al, want hij kwam als tweede van de fiets af. Maar dat hij eigenlijk zo dicht op die tijd van Robert Kallen zat, dat is ook wel echt indrukwekkend. Dan even terug naar die tijd van Robert Kallen. Wij hebben het er tijdens de wedstrijd natuurlijk ook over gehad, want ik sprak jou ook vaak om commentaar te doen vanaf de motor in het stadion en jij belde mij dan. Robert Kallen die vroeg mij 40 kilometer voor de finish, of voor T2 moet ik zeggen, of zijn band lek was. Ja. En ik kon het niet zien. En ik wilde ook niet mijn handen eraan branden, want ik wilde ook niet tegen hem zeggen van want het zag er best een beetje gek uit die band. Maar niet lek. Maar ik dacht, als ik nou zeg van er is wat mis of zo, en hij stapt af en er is niks mis mee, ja, dan heb ik het straks gedaan, weet je wel. Dus daar ga ik me ook niet aan branden. Dus ik heb gezegd, sorry, ik kan het gewoon niet goed zien. En hij is doorgereden. En toen ben ik na de finish nog even naar hem toe gegaan. En toen zei ik van, en was je band nou lek? Of wat was er nou? Maar toen zei hij dus dat hij was niet lek uiteindelijk. Dat heeft hij dan na afloop bekeken. Maar hij heeft 50 kilometer met een soort bobbelende band gereden, zei hij. Het hobbelde op en neer. En hij zei, ik weet niet wat er nou precies mis mee is. Dus ik zei tegen hem, dan vind ik het toch wel vrij indrukwekkend dat je een 4-0-5 noteert, terwijl je 50 kilometer met dit probleem rijdt. Ja. En toen zei hij, bedankt. Maar hij zei, maar dit zijn wel tijden die ik ook in een training rijd. Dus dat is wel echt... En hij bedoelde dat helemaal niet arrogant, hoor. Hij zei dat echt heel, heel relaxed. Maar dat is wel, Hans, dat zegt wel wat over zo'n fietsniveau. Ik geloof dat hij een 3,54 of zo als record heeft, hè?
Ja, het wereldrecord, hè? 3,54 in Victoria Gasteiz vorig jaar. Dus, en als je hem ziet, want dat vind ik dan wel opvallend, heeft heel lange benen. Heeft een schitterende aero-positie, maar hij heeft niet de kuiten en de billen van een wielrenner. Terwijl bij de echte Uber-bikers zie je wel vaak dat wat soms overontwikkeld is, laat ik het proper uittrekken. Ja. En hij niet. Hij ziet er eigenlijk gewoon als een bij wijze van spreken, met alle respect, een lange slungel uit. Die gewoon keihard kan trappen, maar die ook een hele mooie aero-positie heeft. Want je ziet eigenlijk alleen zijn benen bewegen, maar zijn bovenlijf, dat zit echt gegoten op de fiets.
Ja, ik kan niet anders zeggen dan dat ik er echt van genoten heb door naast hem te rijden hele stukken. Want precies wat jij zegt, het is echt een schoolvoorbeeld van hoe je eigenlijk op je fiets moet zitten. Maar dat kan ook niet anders, Hans. Als je dit soort tijden wil rijden, dan moet alles kloppen. Ik moet zeggen, ik vond ook dat hij goed liep, eerlijk gezegd. Ik had hem eerder verwacht te gaan kraken, maar hij hield het toch nog lang vol. En na aflopen liet hij ook nog eventjes zijn tussentijden aan me zien. En toen zag je wel inderdaad dat na 4, 25 kilometer, toen begon hij wel serieuze tijd per kilometer te verliezen. Maar hij heeft wel echt ook op een hele mooie manier kleur aan de wedstrijd gegeven.
Absoluut. Ja.
Ik denk dat we naar de vrouwen moeten gaan, Hans. Want we hebben natuurlijk straks ook Nice nog te bespreken. Dus er is echt veel. De vrouwen. Topfavoriet. Els Visser natuurlijk, hè. Maar we hoorden in onze live podcast ook al dat ze zelf toch een beetje twijfels had over haar vorm. Ze wilde toen nog niet vertellen waarom dat was. Achteraf blijkt dat ze een stressfactuur in haar, ik weet niet meer, kuit of been. In ieder geval iets met de been had. Waardoor ze maandenlang nauwelijks heeft gelopen. En dan moet ik wel zeggen, kijk, ze wordt tweede. Ze wordt op bijna een kwartier gezet. Dus wat dat betreft echt een fors verschil met die winnares, Daisy Davis. Die een geweldig debuut natuurlijk maakt. Maar eigenlijk heel knap wat Els dan nog op de mat tovert. Met zo'n blessure en zo'n maandenlang niet getraind te kunnen hebben.
Ja, klopt. Dat was dus dat verhaal dat ze in de podcast niet helemaal wou brengen. Zei ze van dat we willen achteraf wel na de wedstrijd een keer bespreken. En dat heeft ze nu ook gedaan. En dan maakt dat haar prestatie nog wel wat indrukwekkender. Het was ook een dag met mixed feelings, denk ik, voor Els Tim. Als je dat eigenlijk zo bekijkt. Het zag er allemaal goed uit, tot ze begon te lopen. En ze gaf mij eigenlijk al vanaf het begin van de marathon niet de beste indruk. En je zag het ook een beetje aan haar gezicht. De verschillen met Daisy Davis, die liepen ook vrij snel op in plaats van af. En ik vreesde er toen een beetje voor. Maar dan zag ik haar wel in die laatste kilometer op de Esplanade gewoon handen schudden en high-fives geven en met een brede glimlach. En ze is echt met heel veel plezier en met de glimlach stadion binnengelopen.
Ja, ze zei ook na afloop in het interview dat ik met haar had. Het gaat ook een beetje om herinneringen maken. En ik denk wel dat ze daarmee de spijker op de kop slaat. We moeten het natuurlijk ook niet mooier maken dan het is. Want het is wel een feit dat ze echt wel teleurstelling voelt over dat ze natuurlijk met zo'n grote achterstand is verslagen door Daisy Davis. Maar Hans, ik denk dat we dat ook wel allebei kunnen zeggen. We hadden haar ook allebei niet als winnaar getipt. En volgens mij niet eens in onze top 3. Oh, jij wel. Jij hebt er op nummer 2 dag gezet.
Ja, ja.
Maar
dus dat ik zij, weer, ja.
Ja, maar dat jij, of dat zij zo'n debuut zou maken, dat is wel echt heel knap, hè? Ze was echt van start tot finish sterk.
Ja, ik zag dat wel mogelijk, maar ik had zoiets van, ik denk dat Els een stuk sterker gaat zijn tegenover iemand die nog niet die ervaring heeft. Had ik de voorgeschiedenis nu van Els helemaal geweten, dan denk ik dat ik mijn volgorde aangepast had. Ja. Dus eigenlijk ben ik gewoon ook de morele winnaar. Ik heb 1, 2 en 3 juist, alleen op verschillende plaatsen. Dus ik had Els op 1 en Daisy op 2 en Marta Lagovny op 3. Dus 1 en 2 zijn omgedraaid, dus ik claim de damesrace.
Ja, terecht.
Ja. Maar Daisy Davis, ik heb haar leren kennen natuurlijk vorig jaar in Vieux-Beaucourt, ook een wedstrijd die mij natuurlijk na aan het hart ligt. En ik heb haar daar toen ook geïnterviewd en nog even gesproken. Het is een zeer relaxte dame, Daisy Davis. Ze is nog jong, komt van de korte afstand, maar wou daar eigenlijk van afstappen, omdat ze ook zei van, ik hou niet van die fietsparcours bij de WTCS met constant dat op en neer gaan en 180 graden keren. Zij heeft liever wat uitdagendere fietsparcours waar ze lekker los kan gaan en wattages kan trappen. Ja, dat heeft ze wel bewezen in Almere, want tweede fietstijd achter Els, iets minder dan een minuutje trager. Maar dan een marathon van 2 uur 56. En daar had ik wel wat schrik voor, want ik zag in Vieux-Beaucourt dat ze goed kan lopen, maar daar stortte ze eigenlijk in de laatste ronde helemaal in. Dat was echt aan een tempo, en als je haar zag lopen, dat ging erg moeizaam. En dat was toen, denk ik, ook een van haar eerste halve marathons in wedstrijd. En ze gaf toen ook toe aan de finish van dat ze blij was dat ze er was, en dat ze zich echt opgejaagd voelde, omdat ze niet meer de snelheid kon maken. Maar nu is ze eigenlijk constant aan een vlot tempo blijven lopen, en wint ze dan in 8 uur 30. En dat heb ik ook verteld. Dat is echt wel indrukwekkend als debutante in Almere met die tijd winnen. Dat zijn er weinigen gegeven.
Zat ik ook weer dichtbij, hè, qua finish tijd. Dus wat dat betreft pak ik die winst dan weer. Maar Hans, ik ga iets zeggen wat misschien niet heel leuk is. Maar wat me wel opviel. Ze heeft dan zo'n gouden debuut. Je wordt Europees kampioen. Je bent razendsnel. Je zegt het al, ook een 2:56 marathon. Je wint met een kwartier voor een atleet die wereldtop is. Dan verwacht je misschien, ik in ieder geval, iemand die dol en dol en dol blij over de finish komt. Maar dat idee had ik niet per se. Of tenminste, ze was wel blij, maar ze was niet per se heel spraakzaam of zo. Hè? Het waren niet echt hele geweldige interviews met Daisy, vond ik.
Ja, is ze nog niet gewend, hè?
Nee, hè?
Het zal daar misschien aan liggen. Dat is de Britse flair zeker, ik weet het niet.
Of toch de moe misschien, ja.
Ja, wie weet. En ik misschien ook het niet willen jinxen, hè, want dat heb je wel eens bij atleten die beginnen na te denken in zo'n slotronde als je een grote voorsprong hebt, van hoe ga ik mijn finish vieren? Ja, en dat is gevaarlijk als je dat begint te denken. Dus misschien is er zoiets gehad van, laat ik maar gewoon rustig aan doen en met wat Britse cool naar binnen lopen. Al was het wel een hele mooie ontvangst in het stadion en het werd daar ook enorm gegund. Maar ik denk ook dat er veel Nederlanders waren die Els graag hadden zien winnen. Maar die kregen ook wel een heel mooie ontvangst. Maar daar zorgden ze zelf eigenlijk uiteindelijk ook voor. Want Els is nog stevig moeten doorlopen uiteindelijk. Dat vertelde ze mij ook nog s'avonds toen ik haar terugzag. En ze zei, ik hoorde tussentijden en ik voelde dat Marta Lagovnik aan het terugkomen was. En die heeft dan een 2:56:07 gelopen, Marta Lagovnik. Dus dat was nog de snelste marathontijd van alle dames. En het verschil was groot, maar als je dan hoort van dat minuut per minuut kleiner wordt, ja, dan kan ik me ook voorstellen dat Els toch wel op het einde zoiets had van wow, nog even aan de bak om tweede te worden.
Maar die Marta, want ik stuurde jou dat ook. Ik kwam bij het einde van loopronde 1 terug met Robert Kalin bij de wisselzone, dus dan begin je zeg maar bijna ronde 2. En toen kwam Marta Lagovnik net uit de wisselzone van de fiets af, dus die begon aan haar loopronde 1. En die heeft gewoon 6-7 kilometer voor Robert Kalin gelopen. Dus die liep gewoon harder dan de voorste man op dat moment. Die is gewoon aan het vliegen, joh. Die loopt zo bijzonder goed. Ben je er nog, Hans?
Oh ja, ik dacht dat jij nog wat ging zeggen. Ik had schrik dat jij er niet meer was.
Je valt helemaal stil van het looptempo van Marta, of niet?
Ja.
Moeten we dit even knippen, denk ik? Of,
ja, inderdaad. Ja. Inderdaad.
Okay, als jij dan gewoon reageert op wat ik zei, dat ze aan het vliegen was, dan...
Ja. Ja, Marta Lagovnik, we hebben het er eerder nog over gehad hè, in onze voorbeschouwing. Ja, ze is wel een supersnelle loopster en ze kan dat ook altijd helemaal aan het eind. Zij is echt zo iemand die zich kan vastbijten. Dus ja, indrukwekkend. Ik zeg het, marathon van 2:56:07 bij de vrouwen is dat een mooie tijd. Nog een stuk sneller dan Daisy Davis. En dan finisht zij ook in 8:47, want uiteindelijk Gabriele Maria Opman en Antonia Milowski 4 en 5, ook onder de 9 uur. Dus ook wel best wel weer snelle tijden. En eigenlijk als je bij de mannen gaat kijken, ook Tim, het zijn mooie tijden. Alleen, ja, we zijn verwend geweest met records de afgelopen tijd. Dan, we hebben het er eerder ook over gehad. Ik denk dat we ook in de live het op het podium zelfs toch benoemd hebben van, ja, hoor ons hier zeggen van, wat vinden we tegenwoordig nog snel en niet snel, hè?
Ja, nee, maar het waren razendsnelle tijden. En weet je wel, de weersomstandigheden, zo simpel is het, waren niet naar de snelste tijden. Harde wind, en daar kwam ook nog eens bij dat de wind echt niet gunstig stond, want er is echt wel meer met wind tegengereden dan met wind mee. En waar natuurlijk qua snelle tijden altijd wordt gehoopt op die wind in de rug, op de dijk van Almere naar Lelystad, daar kwam hij eigenlijk verraderlijk vanaf het land, en dus vanaf de zijkant. Dus dat betekent dat je op die lange dijk al behoorlijk aan het pushen bent, en vervolgens de afslag maakt richting polder en hem dan vol in de snuffert krijgt. En ja, nou ja, goed, dat maakt gewoon niet dat het hele snelle, makkelijke omstandigheden zijn. Maar uiteindelijk nog steeds hele snelle tijden. Dus wat dat betreft echt genieten.
Ja, en dan gaan ik had nog gedacht, ik denk van ja, Tim die gaat aan zijn motta vragen om nog even langs Vanessa Pereira te gaan rijden om die wat uit de wind te zetten en zijn glazen bol wat op te poetsen. Maar,
hoeveel is ze geworden uiteindelijk?
Een Mikel Ugarte gedaan, okay. 10e plaats.
Nou ja, het was al voorhand een beetje duidelijk, Hans. Want het was wel grappig. Want we hadden Robin, die ook bij ons in de podcast heeft gezeten een hele tijd terug. Die spraken wij bij onze live aflevering, waar die kwam kijken. Dus dat was leuk. En toevallig hadden zijn ouders dus Vanessa Pereira als homestay-atleten. Dus die verbleef daar. En toen had Robin blijkbaar tegen haar gezegd dat Vanessa, dat ik had voorspeld dat Vanessa derde zou worden. En toen had ze al gelijk gezegd, nou, dat gaat echt niet gebeuren. Dat niveau heb ik echt niet, dus eigenlijk wisten we dat vrijdag al. Maar ja, dan moet je toch maar aan die top 3 vasthouden. Hè?
Ja.
All right, Hans, we gaan naar...
Over top 3 gesproken, Tim, misschien nog even voor de volledigheid. Maaike Voorde, 7e geworden, zilver op het NK. En een degelijke wedstrijd, denk ik. Als eerste uit het water, dat was ook wel mooi. En dan Diewertje Baks, die is dan 12e geworden. Dat was de laatste finisher bij de elite-atleten. We moeten heel eerlijk zijn, er waren nog een paar Nederlandse age-groep-atletes die in principe sneller waren. Maar het was wel bijzonder, want Diewertje is zwanger, is ongeveer 2,5 maand ver. Dus dat was wel een mooi moment toen zij binnenkwam, dat je dan eigenlijk met z'n tweeën binnenkomt en dat ze nog brons pakte. We zijn er nog een beetje mee aan het lachen geweest uiteindelijk met haar van hoe ver ze was en dan uitgerekend dat ze zeker volgend jaar weer mee kan doen in Almere.
Maar het is volgens mij 14 weken, dus volgens mij 3,5 maand zelfs, wat ik begreep.
Oh ja, ja, kan. Ja, dat, okay.
Maar, nou ja, hebben we dat ook gezegd. Dus ja, ook wat dat betreft,
en dan bij de mannen moeten we dan ook nog even vermelden. Dus Milan Brons, ook hij 7e en zilver. En dan Olaf van den Berg, die een marathon liep van 2 uur 47. Dus dat ook wel oké. Okay. Hij brons gepakt, 15e plek. En qua Belgen Romain Rizzo was hij 12e geworden. Dus dan zijn we helemaal compleet.
Ja, dan missen we denk ik misschien nog wel één ding. Als je dan toch dat NK aanhaalt. Daar mag wel bij gezegd worden, denk ik, dat Pim van Diemen natuurlijk een hele, hele lelijke smakker heeft gemaakt. De beelden zijn echt bizar. Wat er nou precies gebeurd is me nog steeds niet duidelijk. Ik denk dat hij gewoon een windvlag heeft gepakt.
Ik ook, want er werd eerst gezegd van hij is weggegleden op een moddervlek. Maar als je die beelden bekijkt, dan zie je dat hij echt een zwieper maakt. Want als je op een moddervlek onderuit gaat, dan verwacht je dat je echt onderuit schuift. Had hij dat gedaan, was de schade volgens mij een stuk minder geweest. Maar hij heeft, volgens mij probeerde te corrigeren. Het deed mij een klein beetje denken, maar dan dit was aan een veel hoger tempo aan de val die ik vorig jaar heb gehad met mijn mountainbike, toen ik terugkwam van de winkel. Ik probeerde toen ook te corrigeren en ben over mijn stuur gegaan. En dat is eigenlijk ook een beetje wat bij hem gebeurde. Je merkt dat hij probeert te corrigeren en dan zwiept hij die fiets alle kanten op en komt hij hard op zijn schouder terecht. En ik hoorde een gebroken sleutelbeen en ook een gebroken rib. Maar blijkbaar was het 's avonds toch wel weer redelijk oké met Pim. Dus laten we hopen dat het geen complexe breuk is en dat hij snel weer opknapt.
Nou, dat zal meevallen, want hij was dezelfde dag alweer op de expo gesignaleerd. Dus, maar in ieder geval wel vervelend en natuurlijk ook bepalend voor dat Nederlands podium. Oké, gaan we nu echt naar Nies Hans. En dan wil ik eventjes vragen of jij een treinkaartje hebt. Want de Norwegian train is gewoon terug, hè, Hans?
Ja, de Norwegians die hebben de hele wedstrijd gekaapt. Die hebben ervoor gezorgd dat een Belg geen wereldkampioen is geworden. Die hebben mijn pronostiek helemaal, toch bijna helemaal verneukt. Dus ben niet zo blij hoor met Casper en met Gustav. Want laten we daar gelijk mee aftrappen. Ik pak hem graag, maar kijk eens naar de mannen achter die twee. Casper Stornes dus op 1, Gustav Iden op 2 en dan Bloemenveld op 3, Marten Varil op 4. En wie hebben we op 6? Jawel, Jonas Schoenburg, de nummers 1, 2 en 3 van de pronostiek van Hans Klimput. Ik zeg het even terloops.
Maar we moeten ook allebei eerlijk zijn. Onze voorspelling was niet heel spot-on in deze wedstrijd.
Nee, maar ik denk ook niemand.
Nee,
iemand Casper Stornes voorspeld hebben, Tim?
Nee. Het was echt, echt bizar wat hij liet zien. Maar het was... Ik appte jou, want jij hebt natuurlijk de wedstrijd ietsje minder in de gaten kunnen houden, omdat jij zondag nog de awardceremonie deed in Almere. Maar je hebt natuurlijk met de schuin oog
wel alles... Was overigens wel grappig, want ik had mijn laptop daar staan en ik had twee schermen openstaan. De WTCS was ook bezig in Carlo Vivari en daarnaast had ik niet staan. En voor mij zat gewoon echt... ik denk de helft van het publiek bij de prijsuitreiking, en dat bestond natuurlijk ook vooral uit atleten, die zaten allemaal of op hun laptop of tablet of op smartphone te kijken naar Nies. Dus dat was best wel grappig zicht.
Ja, maar het was wel echt een van de raarste wedstrijden die ik ooit heb gezien. Er gebeurde zo ontzettend veel. En ja, vooral met die marathon natuurlijk, weet je wel. En toen was er al heel veel gebeurd. En neem alleen het zwemmen waarin Sam Laidlow een of andere aanval had, waardoor hij echt heeft stilgelegen en naar de kust terug begon te zwemmen. En toen toch weer besloot om aan te haken in het veld. Vervolgens is Sam Laidlow eigenlijk een beetje uit het niets heel sterk op de fiets. En Magnus Dietleff die tijdens het fietsen juist ineens op het ijs zakt, wat je echt niet verwacht. En Marten van Riel die natuurlijk samen met een Jamie Riddle en wie was die? Jonas Schoenberg natuurlijk, ja. Met z'n drieën weg waren en heel lang de wedstrijd hard gemaakt hebben. Dan uiteindelijk een Bloemenveld en een Laidlow die dat gat naar voren dichten. Dan uiteindelijk heb je 6 mannen die in T2 of T2 samenkomen. Ja, en dan die marathon, Hans. Dan zie je dus gewoon al die wereldtoppers bij elkaar zitten. Want dan heb je op een gegeven moment Laidlow en Van Riel die aan de leiding gaan.
Ja, dat
dan
was een moment, jongen. Oh.
Prachtig, hè? Oh, ja, maar net zo, maar ja, net
ik
zo mooi
terug,
moment.
Denk, heb ik terug kippenvel. Dat was wel even een momentje dat je denkt, oh, Marten, ik ken hem al zo lang. En dan samen met de wereldkampioen van 2 jaar geleden beginnen. Ja, aan die marathon, dat was echt een zalig zicht. Alleen, ja, je zag dat het verschil met de anderen, dacht ik ook van, dit wordt moeilijk. En ik dacht op dat moment, ik zeg, het is voor Bloemenveld.
Ik dacht eerlijk gezegd voor Idem. Want als je die versnelling zag, die Idem na een kilometer of 8, 9, 10 volgens mij plaatste, en waarbij alleen op dat moment Bloemenveld kon volgen, dat zag er zo bizar soepel uit. En hij zag er zo onbewogen uit in zijn gezicht, dat ik echt dacht van nou, het gaat echt Idem worden. Bloemenveld heeft me verrast, want ik had hem niet in mijn top 3 gezet met de voorspelling. Was toch wel sterk. En vooral ook op de fiets, dat heeft me heel erg verbaasd dat hij met die snelste man mee kon. Maar weet je wel, het was gewoon 42 kilometer lang genieten. En dan vooral van een Stornes die na 21 kilometer ineens weer aanhaakt bij die koplopers.
Ja.
En vervolgens een versnelling plaatsvond, waarbij hij eerst Bloemenveld kraakt en dan Idem. En ze eigenlijk gewoon, want dat kunnen we best zeggen, de vernieling inloopt. Want Bloemenveld, hè, we hebben hem strompelend over de finish zien komen.
Ja.
Dit was wel magisch, Hans. Ik heb echt zelden zo genoten van een wedstrijd.
Ja, het was fantastisch. Ik heb ook met grote ogen zitten kijken. Ik ga het gewoon zeggen. Het was niet de meest veilige situatie, want ik zat in de auto terug onderweg naar België. Dus ik heb me wel heel hard aan de snelheid gehouden, want ik dacht, ik ga niet te hard rijden en rustig gewoon naast mij. En ik had het geluid ook via de geluidsinstallatie van de auto staan. Dus als er iets gebeurde, dan hoorde ik het ook. Ik moet wel zeggen, als je aan het rijden bent, dat het heel vervelend is dat er af en toe ook nog wat triathlon tussen de reclameboodschappen doorheen komt. Hebben we die dan ook weer gehad. Voilà, bingo kaart van het WK Ironman invullen.
Maar dat is wel minder dan normaal, dat moet ik wel zeggen.
Ik vond vooral dat ze in de marathon dat het dan wat minder werd. Bij het fietsen vond ik het wel heel veel. Dat was vervelend bij momenten. En zeker ook omdat het op een paar goede momenten gebeurde.
Ja, dat wel.
Dus dat was wel jammer. Maar ik moet inderdaad ook toegeven, bij de marathon viel het mij goed mee. Maar jij zei, Idem en Bloemenveld gekraakt in die marathon. Maar ik was ook aan het kijken, want inderdaad, Big Blue met krampen over de streep. Echt met een van pijn vertrokken gezicht. Maar Bloemenveld, die loopt een marathon, hou je vast, Tim, van 2:34:38.
Ja.
Gustav Idem, die doet 2:32:15. Voor beide overigens ook nog met de nodige intervals, hè, want Bloemenveld is dan weer even teruggelopen naar Idem. Zijn ze nog even aan het battelen geweest en dan is Idem er toch wel weer van weggegaan. Maar Casper Stornes duikt gewoon in een WK onder de 2:30.
En niet te zuinig ook, hè, want hij zat echt ruim aan de goede kant, zeg maar.
Ja, 2:29:25. Dat is...
Maar Hans, er is toch echt niemand die dit had verwacht?
Nee. Nee, en zeker hij niet, want er waren nog een paar sterke lopers. Ik ben ook nog aan het kijken geweest naar Patrick Lange, die van, wat was het, plaats 36 zowat naar de negende plaats is gelopen, met 2:31:33. Dus als je dat bekijkt, Jonas Schoenbrug, 2:36. Er is ontzettend snel gelopen in Nice. En dat dus nadat dat loodzware fietsparcours. Sam Long ook nog 2:39 en naar de 14e plaats. Die kwam van heel ver, 46 Zuidwater. Ja, het is bizar hard. En die andere namen die ik net noemde, dat zijn mannen waarvan je denkt van ja, die kunnen in de buurt van die 2:30 komen. Maar dan Casper Stornes, die daar onderduikt voor het eerst in een Ironman. Ja, en dan bedoel ik dus dat het voor Casper de eerste keer is, want we hebben er ondertussen al 2 gehad die onder die 2:30 zijn gegaan. Maar dat je dat doet op 2K, ja, dat is fenomenaal.
Ja, maar ik heb ook gewoon de beelden nog op mijn netvlies, hoe die op een gegeven moment aansluit bij Bloemenveld en Idem. En dan denk je toch wel een beetje, je gaat even je tijd pakken om te herstellen of zo. Hè? Want het duurde best wel een tijdje voordat hij die aansluiting vond. Maar het was gewoon 1-2 kilometer later dat hij al gelijk bij zijn weg liep. En je zag Bloemenveld ook echt kijken van, wat de fuck gebeurt hier?
Ja,
en die drie mannen die trainen natuurlijk heel veel samen. Dus ze weten ook echt wel een beetje wat ze van elkaar wat ze kunnen. Maar ik denk niet dat ze dit hadden voorspeld. Maar wat natuurlijk ook historisch is, Hans, 3 Noren op 1 podium. Hè? Het volledig WK beheerst door Noren.
Ja.
Ik zou niet weten of dat überhaupt ooit in de historie is gebeurd, dat het door 1 nationaliteit alle podiumplaatsen zijn bezet. Maar het zal op zijn minst niet vaak gebeurd zijn.
We moeten een flink wat jaren terug, maar dat was dan niet op het WK Ironman, maar in de WTCS Bermuda, met hetzelfde verhaal. Stornes, Eden en Bloemenveld. World Triathlon heeft daar nog foto's van gepost op de socials.
Dat
zie je die drie als jonge snaken op dat podium staan. Dus dat is wel mooi. Maar ik zeg het, ja, op een WK, denk ik, nooit eerder vertoond en zeker niet in, zeg maar, de moderne tijden, want de beginjaren natuurlijk was het WK vooral voorbehouden voor de Noord-Amerikanen. Maar ja, in dit mondiale veld, laat ik het dan zo noemen, is dit wel een heel opvallende. En ik had daar liever toch nog een Belgisch vlagje bij zien staan. Want dat moet ook gezegd, en zei jij nog wat hebt over die drie Noren. Hè? Je ziet hoe graag ik ze heb. Nee. Overigens, ik moet nog wel zeggen, heeft het ook gepost op zijn socials, maar ik dacht toch wel oprechte blijdschap te zien op het gezicht van Bloemenveld toen hij binnenkwam als derde, dat voor hem Gustav Ida en Casper Stornes zaten. Cool. En dat vond ik ook wel mooi, want hij was de grote topfavoriet, is geen wereldkampioen geworden. En dan zou je kunnen verwachten dat hij boos is, dat hij teleurgesteld is, dat hij misschien een tranen uitbreekt. Maar het was echt met een geweldige glimlach meteen naar die mannen toe. En dan denk ik, dan ben je ook een grote atleet, Tim.
Hij zei zelfs in het interview direct na de finish van dit was, sinds het vorige WK op Kona natuurlijk, vorig jaar, dit was het grote doel. Met z'n drieën op het WK-podium staan.
Ja.
Dan kan ik me voorstellen dat hij de opstelling iets anders had willen zien. Hij had het liefst natuurlijk zelf eerste geweest. Maar het toont ook wel aan hoe hecht die groep is. Hè? En dat ze dus met z'n drieën blijkbaar dat als doel hebben van oké, we willen allemaal op het podium staan. Dat lukt dan. Nou, dat is al knap. Maar dat is bijzonder knap zelfs. Maar dat je dan ook nog echt blij voor elkaar kunt zijn, terwijl je het natuurlijk zelf wil winnen. Ja, dat zegt heel veel over hoe speciaal die groep is.
Ja, nee, dat klopt. Dat klopt. En ik denk dat dat ook iets is wat Maarten Varil moet onthouden twee dagen na de wedstrijd, van dat hij gewoon geklopt is door drie uitzonderlijk sterke gasten die een geweldig Noors podium vormen. Maar ik moet ook wel zeggen, Maarten Varil, zijn eerste WK en met de manier waarop hij naar dat WK is toegetrokken en nauwelijks kunnen lopen met die enkelblessure. Dan is die vierde plaats, dat is echt wel indrukwekkend. Ik heb hem ook laten weten, ik zeg, kijk eens wie je achter je laat. Hè. Dan staat Sam Laidlaw achter je, en dan Schoenberg, Patrick Lange, noem maar op.
Dietlef.
Van Berg, Sam Long. Ik bedoel, alle grote namen staan achter hem, behalve die drie Noren. En hij heeft ook wel voor een geweldige wedstrijd gezorgd, waar we enorm van genoten hebben. En jammer dat het anders uitgedraaid is. Hij zei ook van, ja, er zat niet meer in. Hij heeft nog uiteindelijk een marathon van 2:40 gelopen. Ik vind dat niet slecht, hè, in Nice. 2:40, dan ben je bij de goeie bij. En met zijn gebrekkige voorbereidingen, met een enkel die ongetwijfeld nog wel wat pijn gedaan zal hebben, heeft hij het gewoon perfect gedaan. En een goede wedstrijd. Hij zei het ook in het interview achteraf dat wij geplaatst hebben, van dat hij best wel trots is op zijn aanvallende houding in de wedstrijd. En dat merk ik ook aan alle reacties van de Belgen, dat iedereen wel zoiets had van, heeft dat goed gedaan. Hij leek wel een klein beetje kritisch naar Jonas Schoenberg en naar Jamie Riddle. Dat hij zei van, ja, ik heb toch wel echt het grootste deel van het werk zelf moeten opknappen. Ik heb hem ook op de beelden af en toe zien wenken naar die mannen van, kom aan, neem eens over. Ik weet niet of ze konden, want dat moet je natuurlijk ook kunnen. Want ik had er wel schrik voor in het begin, toen ik hem, het eerste deel van de klim is redelijk stijl, en ik zag hem daar bezig en dat was pure Maarten Varil stijl. Dan zie je dat kopje van links naar rechts schudden, Tim. En toen had ik wel wat bang. Ik heb er ook zitten appen naar een paar mensen, dat ik dacht van, wow, dat hij zich maar niet opblaast, want dit is zo echt vintage Maarten Varil. Maar nee, hij deed het uitstekend. En hij vond het jammer dat uiteindelijk Laidlaw en Bloemenveld nog terugkwamen. Het had een ander verhaal geweest, denk ik, als hij daarvoor was beginnen lopen. Maar als je naar de verschillen kijkt aan de finish, denk ik dat het uiteindelijk toch een chocolademedaille zou geweest zijn. Maar hij moet super trots zijn op zijn resultaat. En uitkijken naar een Kona volgend jaar zonder blessures op voorhand. En dan gaat hij daar zeker meespelen voor het podium. Daar ben ik van overtuigd.
Ja, en je hebt natuurlijk ook gewoon een beetje tijd nodig om te rijpen voor zo'n wedstrijd, toch?
Ja, nee, absoluut. Daarom. Ik had dit niet verwacht. Echt. Natuurlijk droom je van podium. Ik had hem ook op 2 voorspeld. Maar dat is dan ook vanuit de Belgische gevoelens. Een beetje patriotisme mag er op dat vlak wel bij. En ik gunde het Marten ook wel. En ik zag ook dat er veel vertrouwen was. Maar ja, ik zeg het, hoe deze wedstrijd uiteindelijk is uitgelopen, dat had niemand, denk ik, zien aankomen. En dan moet Marten gewoon, ja, tevreden zijn dat je de beste bent van de rest achter de drie Noren. En zijn tijd gaat zeker nog wel komen. En ik had ook wel iets, uiteindelijk, een dag later, dan denk je misschien van, misschien maar goed ook, want als ik merk hoe weinig aandacht dat er in de Belgische media is geweest nu voor het WK in Nice, en dat was de vorige jaren eigenlijk niet anders. En natuurlijk wordt wel in wat kranten en op de website van Sporza bijvoorbeeld vermeld dat Marten vierde is geworden en dat Casper Stornes wereldkampioen is, maar nog geen tiende van de aandacht wat het anders krijgt als het op Hawaii is, Tim. Ik zat nog naar Sportweekend te kijken op zondagavond. De voetbalrechten zijn nog altijd niet verdeeld in België, dus ze kunnen geen nationaal voetbal uitzenden in Sportweekend. Dus ik dacht, ja, dit is het moment. Maar nee, niks over het WK Ironman. Sterker nog, wij werden Mathieu van der Poel in de maag gesplitst. Okay. Bijna 3-4 minuten lang. En gelukkig was er op één beeld op het WK Mountainbike ook nog Pierre de Framont in beeld, die door Mathieu werd gepasseerd, maar die werd niet eens vermeld hoeveel ze dat die gefinished is, dus alle aandacht op Mathieu en niet eens op de Belgen in het WK Mountainbike. Laat staan dat WK Ironman nog even vernoemd wordt, ook al zijn er dan misschien geen beelden van, en dan denk ik, ja, jammer. Dus misschien wel goed voor Marten dat hij nu vierde wordt, en dan mag hij volgend jaar Kona winnen, en dan gaat het alle headlines halen en beelden en noem maar op. Dus laten we dat afspreken, Varil.
Dat gaan we dan gaan we doen. Hans, jullie hadden ook nog Jolien, hè? Die was goed. Ja. Carlo Vivari.
Ja, effectief. Want dat was ook wel mooi om te volgen. Was ook op het ideale moment terwijl ik aan het voorbereiden was op die Prize Award Ceremony, terwijl die bezig was. En uiteindelijk, want dat was ook nog wel leuk, want ik heb nog af en toe wat live commentaar gegeven bij die wedstrijd voor de mensen die er waren. Er waren veel Nederlanders en Maya King, maar daar nog in de aanval gegaan op de fiets. In een nat Carlo Vivari, met wetsuit zwemmen. Jolien als eerste uit water bij de kopgroepen blijven aanhangen. Maar ja, dan Maya Kingma en Taylor Spivey, die er vandoor zijn getrokken, een minuut voorsprong hebben gepakt, maar toch niet kunnen overleven tegen een hele sterke Beth Potter. Maar Jolien naar de zesde plaats, dat is ja, weer de bevestiging. Haar beste WTCS-resultaat op de Olympic Distance. En ze werd al een keer vierde op de sprint. Afstand in Hamburg en nu zesde. Ja, ze staat gewoon op dit moment zesde in de WK-stand. Ja. Ja, en dat is best wel mooi. Dus ik kijk uit naar de Grand Final met Jolien. En eens kijken of die nog... ik denk niet, want de verschillen zijn al groot. Het podium, daar moeten we niet van dromen. Maar mocht ze bijvoorbeeld nog een plaatsje kunnen opschuiven, zou wel mooi zijn. Maar ja, we blijven het zeggen. Wat een seizoen ook voor haar, hè?
Ja, het is echt heel indrukwekkend. Iets wat ook indrukwekkend is, vind ik, Ian Pennekamp. En die hebben we natuurlijk ook een paar keer genoemd al in de podcast. Dat die ja, toch wel steeds... prominente aanklopt op de deur van de internationale toptriathlonwereld. En weet je wel, hij heeft nu, dit weekend was hij ook in Carlo Vivari, en daar levert hij dan zijn beste internationale prestatie ooit, 11e. Hij heeft een beetje de pech dat hij met grote achterstand vaak uit het water komt, dat was nu ook weer. Maar als je dan ziet wat hij op de fiets doet, dan trekt hij bijna die hele groep eigenlijk naar voren, en zorgt hij dat hij eigenlijk, ja, hij schuift de hele dag op in het veld. En begint dan als 21ste aan het lopen. Nou ja, sleept er dan een 11e plaats uit. Een seconde nog voor Mitch Kolkman zelfs. Ja, Hans, het wordt toch ook wel steeds meer een naam die we echt in de gaten moeten houden, denk ik, hè?
Ja, en maar goed ook. Ja. Ik zeg het, het is een kerel toch wel wat talent. Ik heb hem ook een aantal keer in België in de T3-series aan het werk gezien in het verleden. Ik denk dat hij... Zeker op zo'n parcours zoals nu in Carlo Vivari en in die regenachtige omstandigheden. Ja, dat is wel iets, denk ik, dat hem ligt. Dus ik vond ook een mooie prestatie van Ian, absoluut.
All right. Maya Kingma, die ging nog naar huis met een 11e plaats, was daarmee de beste vrouw. En dan Hans, ja, wat gaan we nu doen? Bijslapen, denk ik, hè?
Ja, wat mij betreft wel. Alleen ja, er is nog veel om over na te praten en over te schrijven. De verhalen van Nice natuurlijk. Ik breng ook nog het overzicht. Normaal gezien staat het er ondertussen op, als je dit hoort, van alle Belgen die gefinished zijn in Nice bij de agegroupers.
Nederlanders staan er al op.
Ja, bij jullie zag ik het inderdaad ook al staan. Het is wel mooi dat jullie er twee op het podium hebben. Dat is toch ook altijd wel knap. Zeker als je dan geen pro's hebt, is dat wel ook een opsteker voor...
Noemen we eens even Hans, want dat is wel leuk. Want dan hebben we dat compleet. Peter Johan Dillo, tweede, M5059. En dan Anton Smit, derde, M6064. En dan hadden we ook nog twee Nederlands in de top 10. Han-Peter Lucas, zevende, M4549. En Ludolf Rijntjes, tiende, M6064. Ja, maar dat is mooi. En precies wat jij zegt, zeker omdat wij geen... Dat is toch wel het enige smetje van dit weekend, Hans. Nou ja, een smetje is ook dat Tristan niet gewonnen heeft, Almere. Maar een echt serieus smetje is ook wel dat we geen profs hadden in Nice.
Ja, kijk.
Ja, je zit dan zo'n wedstrijd te kijken. Ja. Het is echt, ik heb echt genoten, hè? Ik zei het al. Het is een van de mooiste wedstrijden die ik ooit gezien heb. Maar eigenlijk wil je dan toch ook een beetje gewoon... Weet je wel, dat ouderwetse gevoel dat je op die trekker lekker die Nederlands in de gaten houdt. Dat is wel wat je wil.
Nee, dat is waar. Dat klopt. En ik herkende dat gevoel een beetje met Marten Varil nu mee voorin. En dan besef ik ook van hoe dat moet geweest zijn voor jullie vorig jaar met Menno Koolhaas. Dus hopelijk inderdaad volgend jaar in Kona terug meer Nederlanders erbij. Daarover gesproken, dat zag ik ook nog bij jullie, want dat heb ik dan veel minder gevolgd. Maar alleszins in Nice volgend jaar op het WK Ironman 70.3. Alvast een prof-atleten, Tim.
Ja, doet ze goed. En dat is natuurlijk iets wat een beetje buiten de radar van heel veel mensen speelt. Omdat ja, iedereen kijkt naar Almere en Nice. Maar, hoe heet het? Lotte Wilms, die werd tweede dit weekend, gisteren. Eergisteren, als je dit luistert. Bij Sunshine Coast 70.3. En oké, Ellie Solthaus was echt even een klasse te hoog vandaag. Of nou ja, de dag van de wedstrijd. Maar Lotte Wilms is heel sterk tweede. En ja, het is wel een lekker moment om dat slot alvast op zak te hebben, Hans. Want je kunt je gewoon een jaar gaan voorbereiden op dat WK 70.3.
Ja, voilà. Dus dat belooft ook de moeite te gaan worden. Ik denk ook een race die haar wel eens kan liggen. Dus goed momentum uitgekozen van Lotte. Dus dat is een mooie.
Ja, dat parcours kan haar zeker liggen, Hans. Want ze was natuurlijk vorig jaar in Nice ontzettend sterk, hè?
Ja, voilà, daarom.
Dus bij het WK.
Ja, het is een goeie. En ik zeg het, hoe eerder je kwalificeert, hoe makkelijker dat mentaal ook al wordt, dan hoef je daar niet meer mee in te zitten naar volgend jaar toe.
Ja, alright Hans, we zijn er doorheen. Want we hebben meer dan genoeg podcasts afgelopen week.
Ik heb nog één dingetje, Tim.
Ik was er alweer bang voor.
Ja, voilà, de provisie moet het eren. Ja hoor, maar het is wel een hele leuke. En het heeft ook nog met Almere te maken. Want ik zeg het, ik heb er al sinds fantastische vier dagen beleefd. En die zaterdag was ook geweldig, maar ook met alles eromheen. Jan van der Marel, die liep daar rond. Ja. Rob Barrel is er ook even geweest. Rick van Tricht, zijn laatste optreden als bondscoach. Dat moet toch wel even vermeld worden. Was ook wel een emotioneel moment. Ik heb hem de podiumceremonie laten doen voor de dames van het Elite NK. En dan heeft Els Visser hem Ruiker Bloemen overhandigd. En daar moest wel wat weggeslikt worden bij Rick. Maar bij deze nog, als hij luistert, want ik weet dat hij ook fan is van Triathlon Praat. Bedankt voor de mooie jaren als atleet en als bondscoach. Altijd heel goed contact gehad. Jij ook, Tim, met hem. Jammer dat hij ermee stopt, maar begrijpelijk. Maar er was nog een levende legende aanwezig. En dat was onze Gerrit Schelles. En die heeft zich ook geweldig geamuseerd en is met grote ogen aan het kijken geweest naar wat er allemaal gebeurde in die wedstrijd. En we hebben ook nog een hele tijd staan babbelen. En we hebben hem verleid tot de uitspraak van dat er misschien een comeback in Almere zit aan te komen voor de zesvoudige winnaar. Want, hou je vast, ik weet niet of jij hem ook gezien hebt, Tim.
Nee.
Maar hij ziet er gewoon echt nog supergoed uit, super strak. Er komt wat grijs doorheen op dat korte kopje van hem. Maar hij wordt volgend jaar 60. En dus we hebben hem een beetje verleid om te zeggen, ja, op je 60ste een comeback maken in Almere, bij de agegroupers. En ja, hij was eigenlijk een klein beetje aan twijfel of hij dat volgend jaar zou doen of het jaar nadien, want dan gaat hij met pensioen en heeft hij meer tijd om te trainen. Dus ik wou het er nu nog wel even ingooien. En zeker de mensen die Gerrit kennen of die fan zijn, ik zou zeggen, massaal reageren. En als je Gerrit ziet, hem er gewoon op aanspreken van, hey, volgend jaar al meer, of wat? Dus dat hij nog wat extra sociale druk krijgt om mee te doen. Daarmee wou ik hem eigenlijk afsluiten.
Nou, dat lijkt me een... dat zou toch wel wat zijn, hè? Als hij aan de start staat in Almere weer.
Ja,
zes keer gewonnen, Hans. Dat blijft toch ook wel bizar, hè?
Ja. En ik denk bij de mannen 60, dan zouden we dus eigenlijk alle records moeten gaan bekijken. Want daar zou toch nog altijd, denk ik, wel eens een marathonrecord kunnen sneuvelen als hij komt meedoen.
Dat denk ik ook. Oké, Hans, ik wil jou toch nog bedanken voor een hele lange, zware, maar vooral hele mooie week was. Waarin we echt hebben genoten van top triathlon op het hoogste niveau. Zowel live als online dus. Nu hebben we de tijd om heel eventjes bij te komen. En dan zijn we volgende week terug met, Hans, dan is het zover, hè? Aflevering 300.
Yes. En dan gaan we aan Belgische zijde helemaal back to the roots.
Ja, dan gaan we back to the roots. Ja, maar dat mag je toch wel zeggen dan? Al? Ja. Of wil je dat nog? Ja. Jim de Sitter, natuurlijk de bedenker van triathlon. De man die aan de oorsprong stond van uiteindelijk onze beide websites. Dus die gaat eventjes aanschrijven bij ons. En dan gaan we met hem terugkijken op al die jaren triathlon. Want we bestaan ook al heel lang wat dat betreft. Speciale mijlpaal dus. Eigenlijk twee mijlpalen dit jaar. Die 300ste aflevering en dan het zoveeljarig bestaan van triathlon. Daar gaan we volgende week uitgebreid op in. Met Jim de Sitter dus.
Voilà.
Nou Hans, vroeg naar bed vanavond dan, hè?
Ja. en wat babbelen met mevrouw.
Ja, dat moet ik ook maar gaan doen. Oké, Hans.
Ja, want ik heb de afgelopen week heb ik jou meer gesproken dan mijn vrouw. Dus,
nou, het was wel gezellig, hè?
Maar het was wel goed. Ja. Ik mis je al een beetje weer al nu.
Dat snap ik. Oké, Hans, ik spreek jou volgende week weer. Tot dan.
Tot dan.